Hoi, leuk dat je luistert. Korte waarschuwing vooraf. In deze aflevering hebben we het over moord, geweld en zelfdoding. Moet je even voor jezelf beslissen of je daarnaar wil luisteren. Als je wel gaat luisteren, veel luisterplezier. En anders, tot de volgende keer.
De Akelige Podcast.
Hoi Lilo.
Hey Yvonne.
Hoe is het?
Het is een keer niet bloedheet.
Nee, het regent zo erg.
Het lijkt wel herfst.
Eindelijk past het weer een beetje bij het onderwerp.
Sowieso, ja.
Ja.
Waar gaan we het vandaag over hebben?
Nou, dan moet ik eigenlijk aan jou vragen.
Ja, Wenen. Mijn stad. Een stad waar ik ongelooflijk verliefd op ben.
Het is goed om even te melden dat dit dus een stad is waar ik nog nooit geweest ben.
Ja.
En Lilo al?
3 keer?
Ja.
4 keer? Ik ben de tel kwijt.
Dus nu ben jij een keer meer aan het woord.
Ja, maar ik adviseer jou nu al, ga erheen.
Ja, ik heb ook, natuurlijk heb ik research gedaan en ik had wel dat ik dacht, oh.
Dit is iets voor mij.
Ja.
Nee, Wenen, leuk. Tenminste, leuk, dat zeg ik nu. Dat had ik niet als eerste indruk, dat ik dacht, oh leuk.
Mm-hmm.
We wilden op vakantie en we hadden niet zoveel tijd om een vakantie te plannen.
Mm-hmm.
En ik had ergens mensen horen spreken over Surprise Me. Dat is een bedrijf wat je voor een bepaald bedrag vakantie kan kopen. En dan is het hotel al gefixt en de vliegreis al gefixt.
Maar je weet niet waar je heen gaat.
Nee, en dit is echt totaal niks voor mij.
Nee,
dit
kan
is absoluut
niet voor mij.
Ik ga altijd heel graag voorbereid op reis en niet dat ik niet weet waar ik naartoe ga. En dan wordt er aangekondigd, je gaat naar Wenen.
En toen dacht jij...
Ja, oh kut. Kut. Ik dacht Wenen. Ik dacht, nou, Wenen, wat weet ik van Wenen? Wenen bier, ik dacht, braadworsten, sissi. Nou, ik ben, ja, wat ik zeg, heeft deze glutenintolerante, vega, niet echt prinsessenjurk liefhebbende... meid helemaal niks aan.
Nee, maar het grappige is, toen ik research ging doen, kwam het wel uit dat Wenen dus weer een van de meest haunted steden van Europa is.
Ja, dat.
Het is wel goed om even te melden dat Wenen heeft een hele uitgebreide bloederige geschiedenis, maar heel veel daarvan heeft te maken met de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust.
Ja.
En nou ja, wij praten hier regelmatig over, hè, van wat willen we ermee? Willen we dit meenemen in ons verhaal of niet?
Ja.
De Tweede Wereldoorlog is gewoon nog heel gevoelig. Er zijn te veel directe slachtoffers of familieleden van directe slachtoffers, waardoor wij dit niet echt als een soort toeristische trekpleister willen bespreken.
Nee.
Dat is een keuze die we maken, want er zijn natuurlijk een hele hoop andere plekken waar ook gruwelijke dingen zijn gebeurd die we wel bespreken. Het is alleen wel, denk gezien niet alleen de Nederlandse geschiedenis, maar ook de zeker de Duitse geschiedenis.
Ja, ook van andere landen.
Ja, en ook de Oostenrijkse geschiedenis dus is gewoon heel erg daarmee verbonden. En daar zit gewoon nog heel veel pijn. Dus we zullen misschien wel eens hebben over een plek die een rol heeft gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Of een museum wat daarover gaat of zo. Maar
nou, we willen hier gewoon respectvol mee omgaan.
Precies. En je staat je natuurlijk compleet vrij om die plekken te bezoeken. Doen wij ook. Alleen, we gaan ze hier niet bespreken. En als je erheen gaat, doe het met respect. Goed voorbeeld ervan in Wenen is een hele bekende plek in Wenen. Het heet Steinhof. Dat was een groot psychiatrisch ziekenhuis. Dat is in 1907 gebouwd. En daar zijn 60 paviljoens gebouwd. Dus in de architectuur ook een hele bekende plek. Gaan veel mensen heen. Staat een kerk van Otto Wagner, van een hele bekende architect.
Mm-hmm.
Maar ook daar zijn in de Tweede Wereldoorlog echt hele nare dingen gebeurd. Er zijn experimenten op kinderen gedaan. Er zijn heel veel kinderen doodgegaan.
Ja,
dus dat is zo'n plek waarvan je zou zeggen van, nou, dat is een plek die je nog steeds kan bezoeken.
Ja.
Een plek met bloederige geschiedenis, maar die wij toch niet uitgebreid gaan bespreken.
We noemen het, maar laten het verder achterwege.
Ja, precies. We laten het met rust. Maar goed.
Ghost hunting.
Er zijn ook genoeg spookverhalen in Wenen, gelukkig.
Ja, ik zeg de eerste volgende keer dat ik nu nog naar Wenen ga, ga ik me hier wat meer op richten en wat iets minder op het eten en iets meer op ghost hunting. Maar we hebben genoeg gevonden.
Ik zal jou een coastmeter meegeven de volgende keer.
Oh ja,
even checken.
Lijkt me leuk. Ja, in Wenen heb je zelfs een vereniging, de Vienna Ghost Hunters, die onderzoek doen naar geesten.
Cool.
En daarmee ook samenwerkt met de universiteit daar. En dan gaan ze samen op zoek of deze gebeurtenissen, of die misschien te verklaren zijn. Nou, voor 5% van deze dingen kunnen ze geen wetenschappelijke verklaring vinden.
Ja, dat is bizar toch eigenlijk, hè?
Ja,
dat je zou bij alles denken, oh, een weer of elektromagnetisch.
5% is
of...
dus niet te verklaren, wetenschappelijk te verklaren.
En wat voor geesten zijn er dan daar?
In het oude huis van de componist Franz Schubert hebben ze dan ook regelmatig vreemde geluiden en klopgeluiden gehoord.
Geen pianogeluiden?
Nee, wonderbaarlijk genoeg niet. Het zijn altijd wel klopgeluiden of vreemde geluiden.
En nog een andere bekende geest.
Ja, van mijn grote vriendin. Of Nou, waar ik in eerste instantie dacht dat ik het niet zo interessant zou vinden. Maar de geesten van Sissi en Frans Jozef.
Frans Jozef.
Niet iedereen zal Sissi kennen. Misschien wel uit films. Ja, heel lang geleden.
Van die super lange films die altijd met kerst kwamen.
Kostuums, toch van die kostuumdrama's. Ja. En dat is niet
Der
echt.
De keizerin Sissi.
Ik denk dat iedereen, zeggen boven de 40, die zal dit wel kennen. Ik denk jongere generaties, die zullen niet weten waar ik het over heb.
Nou, wie was die Sissi nou? Voor de mensen die haar niet kennen.
Ja.
Het was eigenlijk gewoon een hele belangrijke persoon in de geschiedenis van Oostenrijk. Zij was namelijk de keizerin, dus de keizerin. Ja. Zij was getrouwd met Frans Jozef. Dat was haar neef. De bureaucratische families, die deden het allemaal met elkaar, want dan bleef het geld gewoon in de familie.
Lekker overzichtelijk.
Ja, maar goed, zij was dus uiteindelijk, ja, eigenlijk een soort
keizerin Sissi.
Ze had sowieso al niet zo'n heel fijn leven. Nou ja, dan moet ze ook nog eens trouwen met haar neef. Ik weet niet of je wel eens foto's van hem hebt gezien, maar was ook niet al het best. En haar eerste kind overleed na een paar jaar aan een ziekte die ze kennelijk had opgelopen in het buitenland. Dus een dochtertje. Okay. En toen beschuldigde de schoonmoeder van Sissi haar ervan dat ze dat nooit had mogen doen. Sissi was een slechte moeder, dus mocht Sissi de andere kinderen ook niet meer zien.
Ook niet meer zien.
Nee, dus toen zijn die eigenlijk bij hun oma gaan wonen. En Sissi had eigenlijk nauwelijks nog contact met haar kinderen. Denk je, oké, dat is echt al niet heel chill.
Nee.
Op een gegeven moment heeft haar oudste zoon zijn buitenechtelijke vriendin vermoord en zichzelf nog van het leven beroofd.
Duidelijk familietrauma.
Ja, dat was echt de druppel voor Sissi.
Ja.
Toen is ze heel depressief geworden. Heeft ze ook via mediums contact proberen te krijgen met de geest van haar zoon. Dat liet er echt niet los.
Nee.
Kwam ze eigenlijk ook niet meer buiten. Denk je, nou oké, dan heb je het gehad.
Ja.
Nee, want toen Sissi 60 was, was ze in Zwitserland en is ze neergestoken door een Italiaanse anarchist. Nou, in eerste instantie leek ze het wel te overleven, maar niet veel later overleed ze toch. En het schijnt dus dat de geest van Sissi in de grond zwerft in de Hofburg in Wenen. En heel veel mensen denken, of dat zijn de verhalen in ieder geval, omdat ze zelf contact zocht met de geest, dat er dan wordt gedacht dat zij ook nog zelf contact probeert. Ja, omdat zij dus geloofden dat geesten uit de andere wereld contact konden maken met onze wereld, denken ze dat zij dat nu dus ook nog probeert.
Oké. Okay. Daar een soort paleis bekeken, wat heel druk was en ook heel duur en waar allemaal mensen gingen kijken. En dat was volgens mij van Sissi.
Schönbrunn.
Ja.
Wat ik zag in research was dat zij sowieso in de Hofburg wel eens wordt gezien. Maar goed, zij is niet overleden in Wenen. Dus als haar geest van Zwitserland naar de Hofburg kan reizen, dan kan het ook naar Schönbrunn reizen.
En vast. Ja. Ja, ik weet het dus niet, ik ben er niet in geweest.
Maakt het wel weer aantrekkelijker. Maar sowieso geloof ik echt niet. Kijk, ik geloof al niet echt in geesten.
Ja.
Misschien 2% of zo. Ja. Dat is dan die 2% die paranormaalonderzoekers niet kunnen bewijzen.
Nee, ja.
Maar ik denk echt niet dat geesten zich laten zien overdag als bussen vol bejaarden naar binnen lopen.
Nee, ik zit na te denken. Nou, ik denk dat ik niet op klaarlichte dag ooit iets heb gesensed of zo. Dan moet je op een of andere manier s'nachts in Schloss Schönbrunn zien te raken. Kijken of je iets voelt.
Wie weet hebben ze wel nachttours door Schloss Schönbrunn.
Daar ga ik eens op googelen. Ja, want we hebben nog een geest. Het is of de geest, Sissi's mogelijke geest. Maar de laatste geest die we willen highlighten is de Witte Dame. Dan gaan er in heel Europa wel verhalen over witte dames.
Ja. Mm-hmm, yeah.
Dat is een soort bekende volkslegende die rondgaat. Wenen is daarin ook geen uitzondering. Want in Wenen gaat er een verhaal over een rijke edelvrouw. Of ik dit kan uitspreken, weet ik niet. Genaamd Kunigunde von Orlamunde. Volgens de legende werd zij verliefd op een man die zei dat hij alleen met haar kon trouwen als twee paar ogen niet meer in de weg stonden.
Oeh.
Dat is heel duister. Wat hij daarmee bedoelde was dat zijn ouders niet meer in de weg zouden staan tussen hun liefde. Kunigunde had het verkeerd begrepen en die dacht dat het over haar kinderen ging. En ze heeft toen daarom dus de ogen van haar kinderen uitgestoken.
Oké.
Okay. Heel
Mother of the year.
Ja, een vrij agressieve benadering. Maar waardoor ze uiteindelijk overleden. En door al die ellende veranderde ze na haar dood dus in de Witte Dame als geest. Ze heeft wel echt bestaan. Ja, dus dat is wel echt. Alleen volgens historie had ze geen kinderen.
Oh,
dus
dat
deel van het verhaal, dat ze de ogen uitgestoken heeft van haar kinderen, dat is dus duidelijk niet waar. Maar het schijnt dat haar geest rondspookt op verschillende plekken in Wenen. Waaronder de torens van Stephansdom. Ze is daar kennelijk gezien door meerdere keizers van Oostenrijk. Waaronder Frans Jozef, de man van voorgaande Sissi. De Stephansdom is sowieso wel een hele toffe plek om naartoe te gaan. Want daar heb je onder de kerk een catacombe met skeletten.
Oké, vet.
Dat zijn skeletten die ongeveer 650 jaar oud zijn. Ja. Behoorlijk oud.
Ja, ik heb al wat foto's gezien, want ja, ik ben niet in Wenen geweest, dus ik moest het even doen met Google. En het is wel een soort...
Van de catacombe.
Ja, een beetje net zoals Parijs, hè, met van die botten en zo, en het is heel veel kisten. Dus nou ja, lijkt me wel super interessant om een keertje heen te gaan.
Ja, als je dan toch in de buurt bent van Stephansdom, dan ligt daar ook nog een andere bekende duistere locatie. En dat is de Bloedsteeg, de Bloedkasse. Dat schijnt namelijk een straat te zijn met de meeste geesten in Wenen.
Ja, ik had ook gelezen dat het ook echt wel een van de meest haunted plekken in Europa was, wederom. Ja. Elk onderzoek wat we doen komt naar boven dat het de meest haunted plek in Europa is.
Meest besproken steeg. Ik ben daar wel geweest. Ik heb hier wel een actieve herinnering aan, maar ik was er overdag.
Ja, maar dit ligt in het oudste gedeelte van heel Wenen.
Ja.
Volgens mij zijn die huizen daar al op fundament uit de 12e eeuw. Mm-hmm. En het werd eigenlijk al, in de 16e eeuw werd het al de Bloedkatse genoemd. Maar was het niet officieel de straatnaam. Later heeft het weer andere namen gekregen. En 1891 is het officieel de Bloedkas gaan heten, dus Bloedsteeg.
Ja.
En er zijn een aantal verschillende verhalen over waarom het zo heet. Eentje daarvan is bijvoorbeeld dat er een aantal slachthuizen waren, waardoor dan uit de slachthuizen het bloed de straat opstroomde.
Kamerbeeld ook.
Ja, maar dat is...
maar dat is een logische verklaring.
Ja, een soort hele nuchtere verklaring van...
Bloederige steeg.
Ja. Maar het bekendste verhaal is eigenlijk wel dat de Bloedsteeg zijn naam te danken heeft aan een verhaal over de Tempeliers die zijn afgeslacht. En dat zou zijn gebeurd in 1312 in de buurt van deze straat. Mm-hmm. En daarvan zou dus de naam komen. Nou, wat zijn de Tempeliers, denk je dan?
Leg eens uit.
Ja, want het klinkt allemaal alsof we dat allemaal moeten weten.
Ja.
Misschien heb je die naam ooit voorbij gekomen als je de Da Vinci Templars. Code hebt gelezen of gekeken. Dat was even een hypeje. En toen ging het over de Tempeliers. Het is een ridderorde die is ontstaan in de tijd van de kruistochten. Klinkt heel chic en romantisch. De ridders van de Tempelier.
Het is het niet.
Nee, echt totaal niet. Want het was eigenlijk gewoon een groep ridders die uit naam van God moslims uitmoorden.
Nou, niet best, nee.
Deze lastig groepje was het. Het wordt nog steeds gezien als een soort machtig geheim genootschap wat een beetje vergelijkbaar is met de Illuminatie.
Ja, daar moest ik ook direct aan denken.
Ja, dus maar er wordt vaak in één adem genoemd. Het zijn wel twee verschillende geheime genootschappen, zeg maar.
Ja.
Maar de Tempeliers, zoals het dan bijvoorbeeld in de Da Vinci Code, waren zij dan degene die wisten dat Maria Magdalena een kind zou hebben met Jezus. Wat dus zou betekenen dat Jezus geen soort God was, maar een echt mens. En dat dus nakomelingen van Jezus op deze aarde zouden
hebben.
Nou, dat staat dus in de Da Vinci Code. Geen idee. Maar dat vonden de mensen natuurlijk niet zo leuk. De paus vond dat niet leuk. De koning vond dat niet leuk. Nee. De koning van Frankrijk. Het is een van origine een Franse groepering. Best wel veel leden. Echt wel duizenden leden op een gegeven moment. En uiteindelijk werd er besloten door de koning van Frankrijk en door de Franse paus dat de Tempeliers moesten worden gezien als ketters of homoseksuelen. Want het was net zo erg.
Dat kun je nu echt gelukkig niet meer voorstellen.
Nee, maar ik las ook dat ze beschuldigd werden van kusrituelen onderling. Oh, en het waren natuurlijk allemaal mannen.
Heel verkeerd dus, natuurlijk.
Misschien was het wel een hele leuke club.
Wat een onzin.
En dat kwam eigenlijk allemaal een beetje bij elkaar. Eind 1311 kwamen de paus, de Franse koning Philip, kwamen bij elkaar in Wenen voor het beraad van Wenen. En daarin gingen ze eigenlijk oordelen over wat de Tempeliers nou waren en wat ze daar dan precies van vonden. De paus besloot dus dat de orde onderdrukt moest worden, want de koning kon niet zeggen, jij bent een slechte gelovige en jij niet. Dat moest de paus doen. En nu gaat het verhaal dat in een hofje bij de Bloedsteeg in de buurt een heel groot aantal Tempeliers zijn afgeslacht, dus zo in de lente van 1312. En dat dus al het bloed van die Tempeliers door de straten ging stromen.
Stroomde,
echt, naar die slachtpartij, zeg maar. Nou, daarom zou het dus de Bloedsteeg heten.
Ja.
Er gaan dus verhalen dat het daar heel erg spookt, omdat die Tempeliers dus uit zijn op wraak. Dus dat daar geesten van die Tempeliers door die straat spoken.
Moet toch wel, dat het dan ergens moet spoken, ja, dan, soort, met zoveel soort, slachtingen.
Ja, een soort hele kwaadaardige energie nog hangt.
Dat heb ik niet gevoeld. Als je nu me vraagt, wat voelde je daar nou? Geen kwaadaardige energie, dat is misschien al te lang geleden. Ik ben daar niet s'nachts geweest.
Ja, ik weet het dus niet. Nou, wat er dus ook nog een idee is dat in die Bloedsteeg, dat was ook de weg van de gevangenis naar de executieplek. Dus moesten gevangenen via die steeg op hun executie afgaan. Er zijn ook nog verhalen dat veroordeelde gevangenen, dat die soort van vastzitten tussen twee werelden en elke keer die tocht opnieuw moeten maken naar hun dood, zeg maar.
Oké. Okay.
Dus dat is ook nog een verhaal. Dus daarom schijnt het heel erg te spoken in die steden.
In die specifieke bloedkassen.
Ja, dus de tempeliers en de criminelen zijn daar met z'n allen misschien
nog steeds
wel
in gevecht.
Of kusrituelen aan doen.
Nog steeds in een doorlopend gevecht.
Ja, dus er zit daar gewoon heel veel negatieve beladen energie. En daarom heeft het best wel een beruchte reputatie.
De bloedsteeg.
Ja.
Het is een prachtige stad. Ik had hier geen negative vibes. Niet overdag in ieder geval. Ik zeg, ik ben er niet s'nachts geweest. Misschien had ik dan een heel ander gevoel gehad.
Ja, maar ik weet niet. Ik denk dat we het een keer moeten uitzoeken waarom we dan dus...
Ja, s'nachts is in het donker toch alles spannender.
Ja, maar zou er dan meer activiteit moeten zijn? Of zou je denken, kijk, als je gelooft... We hebben dus ook een poll gedaan, hè, op Instagram. Ja. De meeste mensen...
Geloof wel dat er iets
was. Ja, de meeste mensen zeiden of ja, ik geloof in geest... of ik geloof dat de energie kan blijven hangen.
Ja.
De geesten hebben we het net over gehad. Hè, dat we denken als er heel veel mensen zijn... dat geesten zich niet laten zien. Maar als je er dus vanuit gaat dat dingen energie kunnen absorberen...
Ja.
Dat geloven best wel veel mensen. Dat
dus bijvoorbeeld... een plek dat behoudt. Bedoel je, ja, dus dat de energie blijft hangen op een bepaalde plek.
Ja, dus als er iets slechts is gebeurd inderdaad... dat het dan bijvoorbeeld in gebouwen kan trekken of in de grond of zo.
Ja, ik geloof er wel in. Ik bedoel,
maar dan zou je het overdag dus ook moeten voelen.
Ja.
Of ben je dan zo afgeleid door alles wat er om je heen gebeurt, omdat het druk is, dat je dat minder
ervaart? Sowieso, s'nachts is het stiller, donker natuurlijk. Ja. Dus daar ben je veel meer gefocust op. Ja. Ik denk dat je meer aware bent van zo'n bepaald gevoel dan dat je dat overdag hebt.
Of is het gewoon zo dat wij als mensen de nacht eng vinden en dus allemaal verklaringen gaan zoeken voor dingen die we niet kunnen zien en
100%
horen?
100% dat ermee te maken heeft.
Ja.
Dus het zal dat je, altijd meer, je hoort altijd meer geluiden s'nachts of...
Ja, dat is wel raar, ja.
Toch?
Ja. Nou.
Het is interessant.
We zouden wel eens een keer op een plek waar het dus heel erg zou moeten spoken.
Dat overdag en s'nachts.
Ja, eens kijken of we dan bijvoorbeeld met zo'n EMF-meter overdag of s'nachts verschil zien.
Hebben jullie zo'n tip? Waar moeten wij naartoe om daar s'nachts en overdag een keer te voelen wat we daar voelen?
Ja, het liefst wel in Nederland, want...
Dat is wel even wat makkelijker.
Ons vakantiegeld is al op.
Ja. Om het overzichtelijk te houden, graag een plek in Nederland.
En over de dood gesproken?
Ja, nou, ik vond het begrafenismuseum, het Bestattungsmuseum in Wenen. Dat ligt een beetje buiten het centrum.
Ja.
Je moet wel even een stukje met de tram voor reizen. Nou,
maar is het, dat is toch best wel een groot museum?
Dat is een groot museum. Maar ik denk dat dit is niet een heel voor de hand liggende... plek waar toeristen naartoe gaan. Zo. Mm. Dit is dat ik het zelf gevonden had en ik dacht, daar wil ik heen. Het was €9 geloof ik om daar binnen te komen. Je betaalt wel natuurlijk wat entree. En eigenlijk het eerste wat we zagen, en dat vond ik toen al fantastisch, was Lego. Lego in een begrafenismuseum. En niet zomaar Lego, maar een rouwkoets. Een klein grafzerkje.
Ja. Hadden ze dat zelf gemaakt of kon je dat zo in een set kopen?
Nee, je kon het daar als set kopen, maar volgens mij was het bedoeld, vooral wat er ook bij stond, is dat het om kinderen kennis te laten maken met de dood op een speelse manier.
Ja,
dus door middel van die Lego kan je het dan bespreekbaar maken. En ja, ik vond het super tof.
Oh, dus
ik had het nog niet eerder gezien. Het was echt officieel van Lego. Maar goed, we liepen door en ik was benieuwd wat is er dan nog meer. En het is eigenlijk een overzicht van requisieten die gebruikt worden na overlijden. Ze hadden verschillende soorten grafkisten. Dus ze lieten zien hoe je begraven wordt. Net wat als je een moslimbegrafenis hebt en een christelijke begrafenis. Maar ook attributen die gebruikt werden, zoals een doornenkrans.
Maar echt van heel vroeger dus?
Ja, dit was voornamelijk allemaal ouderen, maar dat liep op naar nu.
Dus je ging eigenlijk door de geschiedenis van de begrafenissen?
Ja. Het begon inderdaad met oude spulletjes en dat eindigde uiteindelijk bij hoe het nu gaat.
Ja.
Begrafenissen of crematies. Zo had je onder andere een oude priem, dit wist ik ook niet hoor, toen ik daar naartoe ging, een oude priem. En die werd vroeger na je overlijden gebruikt om nog een keer mee in je hart te steken.
Wat
ja, om gewoon even voor het wakker worden, dat je nog eventueel nog een keer op zou staan, om dat te voorkomen.
Ja, maar dus als je dan nog leefde, dan doorboren ze je hart?
Nee, na het overlijden.
Ja, maar als je dan toch nog leefde...
Ja, dan was je sowieso dood. Ja.
Dan maakte ze zelfs nog dood. Maar was het dus een soort zombies of zo?
Een soort better safe than sorry. Ik denk dat het daaruit voortkwam. Dat ze gewoon bang waren dat je gewoon weer naar boven zou kruipen. En die kist open zou doen. Nee, dus die priem die lag daar dan waarmee dat gebeurde.
Bizar.
Dat was bizar. Maar ook wat ik wel mooi vond, de rauw kleding. We kunnen wat foto's nog op onze Instagram pagina daarvan posten.
Ja, tof.
Ook waren dodenmaskers. Dus,
van die afdrukken, toch?
Ja, ja, precies. Beetje creepy, maar tof om te zien. Oh ja, dat vond ik ook wel typisch. Dat was een voorbeeld van een... Er stond een miniatuur, want de hele tram die was daar niet te zien. Maar een miniatuur van een tram die in de oorlog gebruikt werd... om meerdere mensen op te halen en naar het mortuarium te brengen.
Ah.
Dus onder andere mensen die omgekomen waren tijdens de oorlog.
Ja.
Dus die van ziekenhuizen dan naar het mortuarium gebracht moesten worden. Maar ze werden ook tegelijkertijd als een trammetje gebruikt... om de hele familie mee te nemen naar het mortuarium om...
Het is wel heel duurzaam.
De ceremonie, het is 100% duurzaam. Ja, het was een soort tram, ook daar kunnen we een foto van plaatsen, waar meerdere kisten, dus 1, 2, 3, een stuk of nou, 7, in konden. De tram zelf was helaas niet te zien, maar alleen foto's van de tram.
Ja, die zal niet meer bestaan, denk ik. Die is zo groot.
Ik zei al, ik kan je voorstellen als dit door Amsterdam rijdt. Gewoon zo'n zwarte,
Ik vind het wel tof
mortuarium tram.
En heb je nou verder nog dingen gezien waar je echt van dacht van, wow, dit heb ik echt nog nooit gezien?
Ja. Ja, gek genoeg wel. Want wat we ook hadden liggen was een cremulator.
Ja.
Jij werkt in de uitvaart. Dus ja. Jij was hier wel al bekend mee.
Ja, ik had er nog nooit een gezien hoor. Tot ik in het vakgebied kwam. Maar...
Nou ja, want het is een machine die ook de as fijner maalt.
Als je gecremeerd bent, dan komt er niet een soort heel fijn poeder uit. Dus er zitten nog wat groffere stukjes in. En de cremulator zorgt ervoor dat het tot een soort mooi fijn poeder...
Toch eigenlijk een soort met stenen. Ik zag dat ze stenen, een soort kogels hadden die dan de as
stampte.
Ja. Ook lieten ze daar inderdaad een voorbeeld zien van hoe het er dus uit de oven komt.
Ja, met grotere stukjes.
Inderdaad, ja. En als het dus gemalen wordt. Nou, dat had ik nog niet eerder gezien. Ja, ik vond het echt een mooi museum, ook gewoon omdat de begraafplaats zelf gewoon heel groot en indrukwekkend
Ja,
was.
En het is ook best wel een oud museum. Ik las dat het al in 1967 bestond, dit museum.
Dat kan je nagaan.
Ja.
Ja, dat is al een hele tijd geleden. Waren toen, ik kan me niet herinneren, er waren niet veel, misschien 3 andere mensen. Ik heb niet het idee dat dit een hele bekende plek is en dat ik er toevallig zo opgekomen ben.
Ja, en dat is dus op de grote stadsbegraafplaats.
Ja, maar dit is zeker niet de enige begraafplaats in Wenen, want er is er nog één. Die ik helaas, vorige keer was het plan dat ik hem zou bezoeken. Maar we zaten krap in de tijd, dus dat is niet gelukt. Maar dat is de begraafplaats van de naamlozen.
Ja, Friedhof der Naamlozen.
Friedhof der Naamlozen.
En dat is dus een soort anonieme begraafplaats. Er liggen alleen maar mensen waarvan ze de identiteit niet weten.
Ja.
En het is een oude begraafplaats. Nou, hoe is die ontstaan? In 1840 werd de eerste anonieme overledene hier al begraven. En die locatie was heel specifiek, omdat er verdronken nogal wat mensen in de Donau. Vaak omdat ze zichzelf van het leven beroofden of door een
grote
ongeluk.
Grote rivier door Wenen, Donau.
Ja, de Donau. En daar zat een soort draaikolk in, die ervoor zorgde dat de stroming, dat daar dus veel lichamen in de buurt van die begraafplaats aanspoelden.
Oké, ja.
En als je lichaam lang in het water heeft gelegen, dan krijg je een heel ander uiterlijk. Je zwelt heel erg op en je verkleurt en zo.
Heel naar.
Ja, dus ze konden heel vaak de identiteit van die mensen niet achterhalen. En nu waren het ook wel vaak mensen die een beetje buiten de samenleving stonden. Dus vaak mensen die geen thuis hadden of geen familie meer hadden. Of een psychische aandoening hadden. Dus het was heel moeilijk om te ontdekken wie dat dan waren. En vandaar ook dat het de begraafplaats van de naamlozen heet. En omdat dus heel veel van die gevallen waarschijnlijk zelfdoding was en dat van de katholieke kerk niet mocht, konden ze ook geen doodsoorzaak op de grafsteen of kruisen schrijven.
Nee, er staan heel veel kruisen, maar zonder naam.
Zonder naam en zonder doodsoorzaak. Omdat die begraafplaats zo dicht bij de Donau lag, is die ook wel een aantal keer overstroomd en zijn er dus ook wat graven gaan verzakken en weer mensen boven komen drijven en zo. Toen hebben ze op een gegeven moment rond 1900 hebben ze wat renovatiewerkzaamheden gedaan. Een kleine 20 jaar later, in 1918, is de begraafplaats een tijdje gesloten geweest om echt een bizarre reden.
Buiten dat dit al een bizar verhaal is, maar wat
was
hier bizar?
Ja, er was een tekort aan brandstof in de stad. En wat deden mensen dan? Dan gingen ze naar de begraafplaats en dan haalden ze de houten kruisen daar weg. En dan gingen ze ook de kisten opgraven om het hout te gebruiken of om hun huis mee te kunnen verwarmen.
Ja. Kom.
Maar goed, toen is de begraafplaats even afgesloten, waardoor dat niet meer kon gebeuren. Want dan wil je mensen een menswaardig
plek geven,
afscheid geven en dan gebeurt dit. Nou ja.
Dan ze je opgraven
om een kachel mee op te stoken, Nou, een paar jaar later zijn er allemaal aanpassingen gedaan, waardoor de Donau een stuk minder gevaarlijk werd. En waren er dus ook een stuk minder aangespoelde lichamen. De begraafplaats werd Vooral gebruikt daarna nog voor mensen die geen nabestaanden hadden, waarvan ze de identiteit niet wisten. Dus van mensen die bijvoorbeeld inderdaad geen thuis hadden.
Ja.
En dus, wat ik al eerder zei, mensen die door zelfdoding om het leven zijn gekomen, omdat ze niet op een katholieke begraafplaats begraven mochten worden.
Ja.
Dus daar zit gewoon heel veel onrust, heel veel gekwelde zielen, zeg maar.
Dat, wat je zegt, gekwelde zielen, denk ik. Dat,
dus het is een
ergens plek. Van zo denken dat daar heel veel rusteloze geesten zijn, dan moet dit wel de plek zijn, denk ik.
Er gaan dus heel veel verhalen dat daar nog heel veel geesten zijn.
Ja, wordt het is jammer dat ik er niet ben geweest nog. Maar dat, ik weet wel, op foto's zag ik dat het een heel oud begraafplaatsje
is. Ja, en ook vreemd, want je hebt dus geen foto's, geen namen, geen...
Nee,
dus
geen herkenningspunten, nee.
Nee, dat maakt dus heel bijzonder. En er wordt dus echt best wel veel paranormaal onderzoek gedaan. En het trekt ook wel heel veel paranormale of soort van duister toerisme aan.
Ik denk als je het ergens zou willen kunnen vinden, dan is het daar wel.
Ja, het is gewoon een interessante plek. Lijkt me ook interessant om eens een keer heen te gaan.
Ja.
Wat echt super mooi is, is dat de vrijwilliger Jozef Fuchs, die heeft de begraafplaats heel lang onderhouden, tot zijn dood in 1996. En de begraafplaats wordt nu nog onderhouden door zijn familie. En er is dus ook een documentaire gemaakt over deze man. En dat heet Guardian of the Nameless. Wat ik echt super mooi vind. Ik heb het documentaire nog niet gezien.
Nee.
Maar ik denk dat wij een date moeten prikken.
Ik ook nog niet gezien.
Ja. Ja. En er wordt gezegd dat zijn geest ook nog rondzwerft op die begraafplaats.
Ja, bijzondere plek.
Ja.
Tragisch ook wel. Een tragische plek, denk ik zo. Maar er komen nog leuke dingen. Leuke en ellendige dingen. Er zijn ook leuke, of nou leuk, rare leuke dingen in Wenen. Prater. Je hebt er twee. Je hebt Bohemian Prater en de grote Prater.
Ja, een soort pretpark, toch?
Ja, ik vind... Ja, pretpark is een heel groot woord. Want dan denk je aan Six Flags en achtbanen. En Prater hier is meer een soort denk in kermis. Het is gewoon een hele grote kermis. Ik heb het idee dat het allemaal particulieren zijn die een eigen attractie mogen openen. Waar je dan per attractie voor betaalt. Waardoor je dus ook, wat krijg je dan? Je krijgt 5 spookhuizen. Ik heb echt helemaal kapot gelachen. Tim en ik liepen daar doorheen. Ik dacht, wat is dit voor plek? Best heel druk bezocht. Je hebt een echt enorme zweefmolen.
Ja.
Doodeng dat ding. En ik weet nog dat er een man, die ging daarin en die sloeg eerst een kruisje voordat hij instapte. En dat ding gaat echt hoog. Echt hoog dat ik dacht van, nou, voor geen 1000 euro dat ik hier in dit apparaat stap. Het oogt ook een beetje unsafe of zo. Je zat echt niet vast met een...
Maar alles is toch een beetje wonky daar of zo?
Alles is wonky. Maar daarom heb ik gewoon alleen... Je hebt zo'n cakewalk.
Ja.
Dat je dan op de kermis ook wel eens hebt. Het is gewoon een heel rare plek. Het is gewoon heel raar.
Dus maar dat is misschien een beetje creepy in de zin van... Je weet niet of je er levend uitkomt.
Dat. 100% inderdaad. Want ik zeg die enorme zweefmolen. Die zat echt vast met een klein metalen zo'n dingetje wat je over je heen schuift.
Dat is toch altijd zo?
Een stoeltje.
Maar in principe zou je door de G-krachten gewoon in je stoel moeten blijven zitten.
Ja, in principe zou je door de G-krachten in je stoeltje moeten zitten. Nou, wij hebben gewoon van afstandjes aan kijken en ik heb ongelooflijk moeten lachen. Ik ben nergens in geweest. Ik ben er 3 keer geweest, want je wil wel iedere keer terug.
Ja, jammer, want ik ben dus echt mega fan van spookhuizen.
Kan je en lol op.
Als ik ergens een spookhuis zie, dan moet ik erin.
Zet het er 4.
Als je nog een keer gaat, moet je echt wel in 1 spookhuis. Ja, minimaal.
Gewoon ook, wij vonden het vooral heel leuk om gewoon rond te lopen en te kijken wat mensen daar deden. En waar we vooral niet in wilden gaan. Omdat het er gewoon of onveilig of een beetje raar uitzag.
Maar het is wel een leuke plek als je echt in een super cheesy spookhuis wil.
Ja, het is een soort park ook. Het is een beetje à la Vondelpark groot.
Ben je daar dan ook 's avonds geweest of overdag?
Ik ben er kort in het donker ook geweest. Ik weet niet of het tot hoe laat het open is. Volgens mij is het elke dag open. Je hoeft er ook niet voor te betalen. Je kan gewoon dat park oplopen. Sowieso de moeite. Als je wil lachen, als je gewoon even een stukje wil lopen en naar mensen wil kijken, is dit een goede plek.
Maar zijn die spookhuizen dan in de grote?
Grote.
Die zijn in het nieuwere stuk.
Bij die Bohemian Prater heb ik alleen een midgetgolfbaan en botsauto's gezien. De rest was veel dicht.
Kleine afbaan. En dat was meer een soort kermis? Of was alles gewoon een soort kermis?
Allebei is een soort... Oldschool kermis.
Never ending kermis.
Ja, maar ga als je in dus echt nog wel ook ergens in wil, dan zou ik naar de grote praten. Dus niet de Bohemian praten.
Het zit toch aan elkaar vast?
Nee, dat ligt op 2 verschillende plekken.
Oh.
Dat ligt op 2 verschillende plekken.
Ah, ik dacht het is gewoon heel groot als aan elkaar.
Nee. Ah. Bohemian praten ligt ergens anders dan waar de gewone, de zaakjes prater ligt.
Oké, dat verklaart een hoop.
Dicht bij de Donau.
Maar we gaan niet afsluiten op deze vrolijke noot.
Nee. Nee, je moet altijd een beetje ellendige einde aan vastzitten. Yvonne.
We hebben het net gehad over de lekkere cheesy campy spookhuizen.
Yes. Maar
nu gaan we het hebben over een echt horrorhuis. Tenminste, het verhaal gaat dat het een echt horrorhuis
naar
is.
Naar zeggen, ja.
En dat heeft te maken met de bloedgravin Elizabeth Bathory. Of Bathory, ik weet niet hoe je het uitspreekt.
Wie was dit?
Deze vrouw staat in het Guinness Book of Records als de grootste vrouwelijke seriemoordenaar aller tijden.
Oké, ja.
En het schijnt dat ze dus poosje heeft verbleven in Wenen, in een huis. En dat is de Hungarian House.
De Hungarian House.
Dat staat aan de Augustinerstraße nummer 12 in het centrum van Wenen.
Ja, ik heb het gezien van de buitenkant.
Je kan er ook niet in.
Nee,
dus.
Maar ik heb het inderdaad opgezocht en toen heb ik het van de buitenkant bekeken.
Het was het huis van haar man, maar het gaat vooral om Elizabeth of Elizabeth. Hoe zullen we haar noemen? Wat vind je leuker, Elizabeth of Elizabeth?
Elizabeth.
Elizabeth. Oké, dan gaan we haar vanaf nu Elizabeth noemen. Dat is eigenlijk ook haar geboortenaam. Elizabeth Bathory was een hele rijke vrouw op stand. Die kwam uit een edele familie die weer afstamt van een familie die heerste in Transylvanië. Nou, dat is al de eerste link waardoor je denkt,
spooky.
Beetje creepy.
Ja.
Nou, Elizabeth die trouwde op haar 15e al met Ferenc Nadasdy. Dat is een graaf en een militair. Zij is dus Hongaars, maar ze woonde eigenlijk het grootste gedeelte van haar leven in Slowakije. Maar haar man had dus ook een huis in Wenen en dat was Hungary House. Of ja, het Hongaarse huis eigenlijk.
Het Hongaarse huis.
Anders klinkt het net als een hongerig huis. Nou ja, dat is misschien wel een beetje zo in deze...
Ja,
ja, is het legende, is het geschiedenis? Je weet het nooit. Het zal een beetje aangedikt zijn.
Het is een bizar verhaal.
Wat maakte haar nou zo kwaadaardig?
Ja.
Er gaan dus verhalen dat zij is begonnen met moorden toen ze in Wenen woonde. Dat is dus niet helemaal duidelijk.
Nee, want dat huis, de Hungarian House, daar woonde ze dan in die tijd. Dat is bekend.
Nou ja, dat is dus, het is niet helemaal hard te maken.
Oké. We gaan er nu vanuit dat de Hungarian House is waar ze woonde.
Elizabeth hield gewoon heel erg van martelen.
Hield gewoon heel erg van martelen.
En omdat ze rijk was, had ze veel dienstmeisjes. Nou, en als de dienstmeisjes iets verkeerd deden, dan martelde ze die gewoon. Ze liet ze naakt in de sneeuw slapen, ze sloeg ze, ze deed echt allemaal vreselijke dingen met die meiden.
Verschuwelijke vrouw.
Ja, nu is er een verhaal dat ze een keer een dienstmeisje heel hard heeft geslagen, dat toen haar handen onder het bloed zaten en dat dat heel goed was voor haar huid. Dus Elizabeth dacht, dit is de manier waarop ik jong kan blijven. Nou, het verhaal is dus dat zij dacht dat ze door bloed jong zou blijven en dat ze toen allemaal jonge meisjes heeft laten oppakken, heeft vermoord en het bloed heeft gebruikt om in te baden. Dat is het verhaal. Dus zij wordt een bloedgravin genoemd, zij wordt ook wel als een soort vampier genoemd. Nou ja, die link met Transylvanië natuurlijk. Ja. Het verhaal is dus dat ze 600 tot 700 slachtoffers heeft gemaakt, zowel vrouwen als mannen. En eigenlijk pas toen ze vrouwen op stand ging vermoorden, werd ze ontdekt. Uiteindelijk is zij in 1610 opgepakt. Nou ja, zij is opgesloten in een kamer zonder ramen. En dan kreeg ze alleen maar eten en drinken door een heel klein kiertje.
Ja.
En daar is ze 4 jaar later ook gestorven. Het lastige hieraan is dat het is geschiedenis. Dus ze zal ongetwijfeld veel moorden hebben gepleegd.
Maar het is nooit bevestigd.
Nou, er is onderzoek gedaan. Ze is opgesloten. Dus ze is wel veroordeeld. Dus ze zal echt wel mensen vermoord hebben. Alleen hoeveel er nou precies waren en wat ze nou precies met die mensen deed. Was ze gewoon heel sadistisch en vond ze het gewoon heel leuk om jonge mensen dood te martelen.
Hoeveel dat
of
er
was ze
geweest?
Echt een soort vampier die inderdaad dat bloed dronk en in het bloed baden en zo. Dat is allemaal een beetje in het midden. Dus het is gewoon een hele fascinerende geschiedenis / legende.
Ja.
En natuurlijk ook in een tijd dat die verhalen enorm gingen groeien. Want zij is in 1610 opgepakt. Dus dat is echt een beetje in die tijd ook van die heksvervolgingen en zo. Nou, je weet hè, dat dat steeds groter en groter werd gemaakt. Nu wil ik haar totaal niet verdedigen, want het was gewoon één zieke vrouw. Maar
dus,
nee, je kan het niet verzinnen. Zo raar is het eigenlijk.
Nee, inderdaad.
Waardoor je dus denkt, het zal wel verzonnen zijn.
Ja.
Ja, wat heeft dat Hungarian House nou mee te maken? Nou, we hebben het erover gehad. Zij zou dus in dat Hungarian House wonen. En ze zou dus slachtoffers lokken bijvoorbeeld op de markt. Maar ook dienstmeisjes uit het Hungarian House vanuit Wenen weer meenemen naar haar kasteel in Slowakije.
Om ze
daar dan vervolgens
te vermoorden.
Ja, het is een beetje...
Het is niet hard te maken wat er precies gebeurd is en hoeveel
slachtoffers... Nee, en ook omdat het dus over heel veel slachtoffers geen haan kraaide daarna. Dus
niemand was... Nee.
Precies.
Het is nooit bekend geworden om hoeveel meiden dit gaat.
Ja, jongens uiteindelijk ook. Het is dus alleen wel zo dat er echt nog wordt beweerd dat haar moordpartij zijn begonnen in dat huis in Wenen.
En dat huis, dat is duidelijk dat ze daar gewoon in ieder geval geweest of gewoond heeft.
Ja, ook dat kon ik niet helemaal... Kijk, ik wil niet iets heel stevig hier beweren als ik niet zeker weet dat het zo is. Dus heel veel bronnen zeggen dat het zo is. Maar er zijn ook bronnen die zeggen het is nooit bewezen dat ze hier echt heeft gewoond.
Blijft een mysterie.
Ja, en het is natuurlijk wel in die tijd, hè, rond 1600, het moest of maar opgeschreven worden.
Ja.
Of het was allemaal mond tot mond. Dus
we kunnen het niet hard maken.
Nee, we kunnen het niet hard maken. Omdat er was niet iemand met een notitieblokje die daar bij het huis zat om op te schrijven wanneer Elsbeth Bathory daar nou was, weet je. Ja.
En hoe dan ook, haar naam is bekend en de mythen zijn... Nou, in ieder geval zo vaak verteld dat het toch wel iets van waarheid van moet zijn.
Ja, dus zeker zijn er nog heel veel mensen die daarheen gaan om toch even te voelen hoe dat daar dan is. Want daar zit gewoon wel een hele hoop ellendige historie verbonden aan die naam in ieder geval.
Je kan er niet in, je kan het inderdaad alleen aan de buitenkant bekijken.
Ja, de gevel is er gewoon nog. Die is volgens mij nog hetzelfde als dat die was. Dus...
Nou, ook de moeite als je er langs komt.
Ja, dat een is deel toch van het centrum. Verhaal. Kan je net even naar kijken. Dan weet je in ieder geval wat het is. Het is een opvallende gevel. Zullen ook even een foto van posten.
Ja.
Dat als je in Wenen bent en je loopt door het centrum en je ziet zo'n gevel, dat je denkt: hé, daar woonde toch die zieke seriemoordenaar uit het Guinness Book of World Records.
Een deel van het verhaal wat ons bekend is.
Ja, precies. Ja, we kunnen er wel helemaal op ingaan. Maar ik denk dat dat leuker is om een keer te bewaren als we naar Slowakije gaan.
Dus, ja, ja. Wanneer gaan we? Zou ik zeggen, wanneer gaan we?
Ja, we moeten eerst nog wel
andere
steden afwerken, inderdaad.
Zeker.
Dat waren onze grootste verhalen uit Wenen. Nou, nu komt altijd het stukje waar ik zeg... En ik heb nog wel tips. Maar aangezien ik hier niet ben geweest, is hier nu voor jou?
Nee, ik heb je die tips verteld, maar ik kan wel een aantal dingen noemen. Ik zeg een stad waar ik een beetje sceptisch over was, die ongelooflijk leuk blijkt te zijn. Dit is een stad die jij leuk gaat vinden, 100%. Je kan er heerlijk eten. Als je allergieën hebt, glutenallergie of geen vlees eet, dan kan je hier je lol op. Want we hadden ook een glutenvrij soort bruin café. Ons hotel was naast een veganistische supermarkt, Maran. Nou, ik heb 4 dagen lang alleen maar hele lekkere veganistische muffins gegeten. Veel leuke winkels.
Ja, en enge reptielen.
Ja, dat vond ik leuk, want ik ben niet echt van de dierentuinen of aquaria, maar er is een heel groot aquarium in een vlak toren. Dat is midden in de stad.
Oké.
Okay. Je kan er niet omheen. Ik vond dat wel tof. Waarom? Omdat je had ernaast van vissen had je er ook een anaconda, de slang.
Een mega slang.
Maar echt een mega slang. Ik heb in mijn leven nog nooit zo'n grote slang gezien als dat daar lag. Ik heb volgens mij echt 20 minuten lang met mijn neus tegen dat glas gedrukt gestaan om te kijken naar hoe groot dat beest was. Je gelooft wel, als je zo'n slang ziet, daar kan wel mensen in. Maar daarnaast ook varanen, volgens mij Komodo varanen op de bovenste verdieping.
Grote?
Ja, grote hagedissen. Ja, het is heel bizar dat dat een 5, 6, 7 etages hoog is, die toren. Met beesten. Dus je denkt, kan je voorstellen hoeveel druk er op die toren moet
staan. Maar alleen maar reptielen en vissen.
En vogels bovenin. En aapjes, geloof ik. Ja, het is heel bizar. Maar de druk die op die toren moet hebben gestaan met dat water.
Ja, bizar.
Dat is, als je erover nadenkt, dan word je er een beetje eng van. Ik vond het indrukwekkend. Dat was €20 entree, geloof ik. En nou ja, sowieso de moeite. Het is midden in het centrum, dus je bent er zo. Ja, daarnaast, ik zeg, ga gewoon naar Wenen en ga gewoon lopen en zie wat je tegenkomt.
Ja.
Het is echt leuk. Het is echt in mijn hart.
Ja, je kan ook sporttochten en zo doen. Dus volgens mij kan je ook wel, als je nog meer wil weten over die een beetje Duitse geschiedenis, kan je daar volgens mij zo'n ghost tour wel vinden.
Er is genoeg te doen.
Ik weet niet of ze dan in het Duits zijn of in het Engels. Zou je even moeten checken.
Ik had de indruk dat veel toch wel in Duits was. Maar ja, goed.
Ja.
Iedereen spreekt daar prima Engels.
Oké.
Okay. Dus dat, echt de moeite. Ik kan niet wachten, zodra we naar Japan zijn geweest, dat ik ook gewoon mijn eerste reis naar Wenen weer boek.
Super tol.
Ja, super tol. Zeker.
En het is weer tijd voor...
Feitje. Nee, ik heb een feitje. En ik wil zeggen dit...
Wat verrassend.
Jij weet...
Het lijkt alsof je een rubriekje hebt.
Ik heb een rubriekje. Ik wilde zeggen, jij kent dit. Dus je kan heel verbaasd doen, maar jij weet wat dit is.
Ja, allemaal ingelicht.
Weet je, dat bekend is dat als jij overlijdt en je wordt gecremeerd, dat je de as in een diamant kan laten persen.
Persen ze het er echt in of spuiten ze het in een diamant?
Nou, ze verhitten het en onder hoge druk drukken ze het eigenlijk in
een... Oh ja, dus met koolstof maak je een diamant. Ja, ja,
in een diamantvorm. Dus de diamant die je nooit kon betalen, die kan je zelf worden.
Wauw. Shine bright like a diamond.
Nou, dat, ik zeg eerder, volgens mij kan dit nog niet zo heel lang in Nederland. Maar ik wist dat het is allemaal ontstaan uit een Zwitsersbedrijf.
Mm-hmm.
De naam goed zeggen, Algordanza. Die is daarmee begonnen. Dus die kwam erachter dat als je as dus perst, zou ik maar zeggen, en tegen hoge hitte verhit, dat je daar dus een diamant, goed, ja, zo groot zijn.
Een mini diamantje dan.
Dat zijn hele kleine diamantjes. Je hebt behoorlijk wat as nodig om een diamant uit te kunnen drukken. Maar sindsdien, nou ja, waar één Zwitser mee begon, zijn er nu 24 landen die dit aanbieden.
Wow. Dus en is het duur?
Het is behoorlijk duur. Het is vanaf €3650. En de geslepen diamanten die kunnen ze verzorgen vanaf €5100. Ook voor de grootte van 0,3 karaat.
Wow.
Dat is, nou ja, wat is je geliefde je waard?
Ja, maar je kan ook je as gewoon in een assieraad laten doen.
Dat kan ook. Maar hoe vet is het om een diamant te laten persen? Nou, die diamanten hebben wel een beetje blauwige kleur.
Oké.
Okay. Dat komt door, tijdens het proces komen er bepaalde stoffen vrij, wat dat dus die kleur geeft. Soms worden ze een beetje wit, een beetje geel en soms bijna zwart. Is niet te garanderen wat voor kleur het wordt.
Kan je ook nog kiezen uit kleuren?
In Amerika wel, dacht ik. Hier, ik weet niet of die mogelijkheid hier in Nederland al is. Maar iedere diamant van elke persoon is dus, kan dus heel uniek en eigen zijn. Ik vind het wel tof. Ik denk als je er iets mee doet, dan vind ik dit voor nabestaanden toch een mooie. Maar ik zeg het zijn hele kleine diamantjes. Verwacht niet.
Ja, maar het is natuurlijk wel op een bepaalde manier. Kan je het al met je meedragen of zo.
Ja.
Nou, leuk freaky
fashion. Weer wat geleerd.
Weer wat geleerd. Dit was Wenen.
Dit was Wenen.
Unheimlich Wien.
Ja, echt een stad naar mijn hart.
Leuk, ik wil er heel graag een keer heen.
Go for it.
In de volgende aflevering gaan we weer terug naar Nederland.
We blijven hier.
Ja, en we hebben een speciale gast die uit de omgeving komt van de stad waar we het over gaan hebben.
Superleuk.
Ja, en die stad is?
Rotterdam.
Rotterdam.
Roffa. Ja, dus... ook een leuke stad en met een iets... Nieuwere geschiedenis.
Zeker als we besluiten de Tweede Wereldoorlog achterwege te laten. Dan ben ik benieuwd wat er van overblijft. Maar goed.
We schijnen wel wat freaky, creepy dingen te moeten zijn, toch?
Mijn nichtjes wonen er sowieso.
Dat is wel eng genoeg. Nee. Je hebt hele leuke nichtjes.
Ja, maar die zijn wel een beetje freaky. Ja, heb je tips over Rotterdam? Laat het ons weten. Want wij tasten nog compleet in het duister.
En tips gewoon via onze...
Kanalen. Het akelig adres op Instagram, akelig adressen op Facebook.
We horen het graag.
Leuk om te zien dat jullie reageren op dingen.
Vindt ja, superleuk. Ja. Mensen willen naar ons luisteren.
Ja.
Wat tof.
Ja. En sinds deze week zijn we ook op andere platforms dan alleen Spotify. Dus dat is ook wel leuk.
Nee, we gaan wat breder. Ik zeg, we merken dat mensen het toch wel leuk vinden. Wij vinden het superleuk om te maken, in ieder geval. En er is zoveel te vertellen, dus we zijn nog lang niet klaar. Maar ik vind het leuk om te zien dat er gewoon mensen
enthousiast
liken,
zijn.
Subscriben en ook tips geven. Ook leuk, we hebben al veel leuke tips. Ook mensen die dan ook mee willen.
Oh, nee, ik wil het nog ergens over hebben met jou. Dat zijn we helemaal vergeten. Nou, over tips geven gesproken.
Ja.
Want ik kom dus de laatste tijd wel achter mensen die een beetje vakantiesnop zijn.
Vakantiesnop zijn?
Ja, dat wilde ik met jou bespreken. Ja, dat als, dan vragen ze om tips en dan geef je een tip en dan zeggen ze... Nee, maar dat is veel te toeristisch.
Dat is define veel te toeristisch.
Ja, dat is een plek waar... Zo van, oh, daar gaan te veel mensen heen, dus is het niet cool genoeg of zo.
Zoals de Eiffeltoren in Parijs.
Ja.
Daar kan je niet omheen.
Dat zei een vriend van mij ook al. Ja, maar alsof je dan een soort van... Alsof je dan een soort sukkel bent als je naar die dingen gaat die trekpleister zijn.
Nee, wat ik doe is als ik op reis ga, dan kijk ik wel wat zijn de grote bezienswaardigheden. Dan bepaal ik, vind ik dat zelf interessant genoeg om daar te gaan kijken. Maar ten tweede google ik ook direct naar alle plekken die minder bekend zijn.
Nee, maar je vraagt gewoon tips. Dan is het toch ook niet leuk als je, dan geef je vet enthousiast tips. En dan zegt iemand, dat is voor mij niet goed genoeg. Nee, laat maar. Ik denk dan soms van, zijn we wel obscuur genoeg met deze podcast?
Nou, als je het niet leuk vindt, luister je niet.
Kijk, misschien dat we voor mensen die... die zich überhaupt al in dit soort dingen verdiepen, dat die denken, ja, dat weet ik allemaal wel hoor. Die plekken die zijn zo vanzelfsprekend.
Ik denk dat we anderen ook enthousiast willen maken. Ook mensen voor wie het minder bekend is.
Ja, precies.
We willen iets van de geschiedenis vertellen, zodat je er ook nog iets van leert. Hopen we.
We doen het niet alleen om je de geheime plekken die nooit iemand heeft ontdekt te laten zien.
Dit zijn Columbus die dingen voor het eerst ontdekken. Heel veel dingen zijn al ontdekt, alleen minder bekend.
Het voelt soms een beetje of mensen heel speciaal willen zijn door dan ergens geweest zijn waar niemand geweest is. Alsof dat dan alleen van hun is. Zeg maar gatekeeping noem je dat toch?
Ja. Ik snap dat ook wel. Maar ik...
Echt? Ik heb juist als ik iets vets ontdek... Wil
nee, maar ik snap wel waarom er mensen zijn die dat een fijn gevoel vinden. Ja, maar dit heb ik ontdekt. En...
Maar waarom zou ik een super obscuur museum of whatever... Waar die mensen willen ook inkomsten. Waarom zou ik
sharing
dat voor mezelf...
Sharing.
Ja, ik denk alleen maar... Had ik maar mensen die mij dit soort shit zouden vertellen. Ja.
Wat is jullie mening daarover?
Ja, dat is de hele reden waarom we ons blog zijn begonnen en deze podcast hebben.
Ja.
Omdat we denken... Laten we dit delen, want anders moet je op 58 verschillende websites bij elkaar schrapen waar je heen kan als je naar een stad
voor
gaat.
Voor ons is het duidelijk geen probleem, maar ik ben benieuwd of er mensen zijn die zeggen van nou ja, eigenlijk...
Hou het voor jezelf.
Hou het voor jezelf, maar waarom luister je dan deze podcast, denk ik.
Precies.
Dan. Toch, sharing is caring.
Als dit voor jou geldt, zet hem uit, deze
toch,
aflevering.
Toch.
Ook al zeggen we dit pas aan het einde van de aflevering.
Dan heb je niet zoveel aan onze podcast.
Ja, of juist wel, maar dan hou je het voor jezelf daarna.
Nou, we willen eigenlijk alleen maar delen. Waar wij heel veel plezier aan beleven, wat wij interessant vinden om te vertellen.
Ja.
En dat delen we ook graag met anderen.
Nou, dat was meer. Leuk dat jullie weer luisterden.
Ja, tot de volgende keer.
Doei!